Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Hartelijk goedemiddag, luisteraars van Radio Signaal. De zender van Groot Amsterdam op het gebied van gezondheid en gerelateerde kunst, cultuur en sport. Ik ben vandaag de presentator. Mijn naam is Jan Barnhoorn. Mijn co-presentator vandaag is Raymond Arends. We verwelkomen vandaag in de studio Annemiek Scheijden, René Meijer en Gabriel De Haan van het Life Coach project van Cliëntenbelang Amsterdam. Hartelijk welkom. We hebben een kort telefonisch interview met Annemarie Bevers, directeur van Gilde Amsterdam. En er is vandaag een column van Peter Petersen. En die column die heeft als motto duurzaam en gezond. En wat ook gezond is, is muziek. En dat gaan we nu even draaien.
Come to, the day is new. Hit the floor, crack the door. What do I see? Strange kid standing there, who is that in the mirror? Could it be me? Someone opens the bedroom door, somebody wanders the hall. Someone's crossing my kitchen floor, wasn't there somebody I loved who lived here before?
Madeline Peru met het nummer On My Own. Dat is inmiddels zeer gewaardeerde Amerikaanse jazz singer-songwriter. Begint ook in Europa wat door te sijpelen. Ze komt binnenkort naar Nederland. Ik dacht in augustus of september. Dit nummer komt uit 2018 van het album Anthem.
Maar nu eerst naar Michiel voor agenda en mededelingen.
Agenda en mededelingen van donderdag 5 november 2020. Online TEDx Amsterdam Salon. Op 7 november van 1:30 tot 4:30 's middags organiseert het Jeugdplatform Amsterdam en de beweging Stigmag Online de 5e TEDx Amsterdam Salon. Het thema is de mens achter het label. Jongeren met autisme en of ADHD krijgen nog veel te vaak te maken met vooroordelen, de zogeheten stigma's. In de hoop dit te verminderen vertellen Rebecca en Nicole over hun leven met label. Tussendoor treden Ginger en Mart van Estrik op met muziek. U kunt van 1:30 's middags afstemmen op TEDx Salon via www.dezwijger.nl/private/TEDxAmsterdamSalon. Wilt u de twee sprekers vragen stellen in de chat? Meld u zich dan vooraf aan via zarina@jeugdplatformamsterdam.nl. Flex Night Live Gebarentaal. Sinds het begin van de coronacrisis mag gebarentaal zich in grote populariteit verheugen. Gebarentolk Irma Sluis maakte zich onsterfelijk met haar gebaar voor hamsteren tijdens een van de eerste coronapersconferenties van premier Rutte en co. Wie wil begrijpen hoe gebarentaal werkt, komt vanavond om 8:00 naar Flexbiep. Ervaringsdeskundigen van Saamzorg gaan stevig aan de slag met de taal voor doven en slechthorenden. Saamzorg is een kleinschalige zorgaanbieder voor mensen met een auditieve beperking. De Flexbiep vindt u in de Talbotstraat 46 op Eiburg. Mededelingen. Opvang voor iedereen, dak- en thuisloos in Amsterdamse context. Amsterdam telt op dit moment circa 4000 geregistreerde daklozen. Een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Door de sociale-economische uitvloeiselen van de coronapandemie zal dit verder stijgen. De ombudsman maakt in haar rapportage Opvang voor iedereen inzichtelijk welke moeilijkheden Amsterdammers ervaren bij het vinden van passende oplossing op het moment dat zij geen thuis hebben. De rapportage bevat ook specifieke ontvangen klachten van dakloze problematiek die vele gemeentelijke afdelingen betreffen. Naast aanbevelingen voor verbetering van de bestaande opvang pleit de ombudsman voor veel meer out-of-the-box oplossingen. Ga voor rapportage over naar www.ombudsmanmetropool.nl/nieuws/publicaties. Verlening subsidie buurtteams. De gemeente Amsterdam heeft 7 buurteamorganisaties subsidie verleend. Bij de beoordeling van een subsidieaanvraag hebben ook cliëntvertegenwoordigers van cliëntenbelang hun waardevolle deskundigheid ingebracht. Mede hierdoor hebben enkele buurteamorganisaties hun plannen moeten aanscherpen. De 7 organisaties gaan gedurende 6 jaar in de stad aan de slag. Elk buurtteam bestaat uit een coalitie van maatschappelijk dienstverlener en 1 of meerdere organisaties voor ambulante ondersteuning. De buurtteamorganisaties bereiden de komende maanden de buurtteams voor, zodat zij op 1 april 2021 hun deuren kunnen openen voor alle Amsterdammers. Meer info vindt u op www.cliëntenbelangamsterdam.nl. Spreekuur Life Coach. De Life Coaches van Cliëntenbelang zijn sinds deze week ook te bereiken tijdens een telefonisch spreekuur. De coaches hebben allemaal een fysieke beperking of chronische ziekte en zijn getraind in luistervaardigheden. Een 30 minuten bellen met een ervaringsdeskundige kan iemand die het moeilijk heeft sinds de coronamaatregelen herkenning en troost bieden. Voor een gesprek belt u naar 020-7525-163. 020-7525-163. Op maandag, dinsdag en donderdag van 11:00 tot 3:00 middags en op woensdag en vrijdag tussen 11:00 en 1:00 middags. Over Life Coach gaat u zometeen meer horen, net als over Gilde Amsterdam. Beide organisaties zijn actief in coronatijd, wel iets minder bereikbaar en met een aangepast aanbod. Tot zover de agenda en mededelingen van donderdag 5 november 2020.
Dankjewel, Michiel.
We gaan praten met Annemiek Scheide, René Meijer en Gabriel De Haan over het Life Coach project. Een van de activiteiten onder de paraplu van Cliëntenbelang Amsterdam. Ik lees in een artikel het volgende. De coach biedt door gesprekken ondersteuning bij het omgaan met persoonlijke, praktische en sociale belemmeringen. Het bijzondere van dit project is dat de coaches ervaringsdeskundigen zijn die zelf ook met een functiebeperking of chronische ziekte leven. Maar eerst gaan we aan Annemiek vragen, hoe is het eigenlijk tot stand gekomen?
Ja, het Life Coach project, toen de tijd project. Inmiddels noemen we het geen project meer, omdat we al 10 jaar verder zijn ruim. Is tot stand gekomen omdat de toenmalige beleidsmedewerker heel veel signalen kreeg van mensen. Van ik heb mentaal eigenlijk wel een steuntje in de rug nodig bij alle dingen die op mijn pad komen in het leven met een beperking. Maar ik kan eigenlijk niet een goede plek vinden waar ik dat kwijt kan. Waar ik dat kan vinden. Bij de professionele hulpverlening. Die verlenen hulp op specifieke zaken. Maar ik merk dat mensen die mensen toch niet helemaal altijd weten wat het is om met een beperking te leven. En die signalen kwamen dusdanig vaak binnen dat ze toen gedacht hebben bij toen nog de SCHOA, later cliëntenbelang. We moeten hier iets mee doen. En hebben toen met een aantal partijen om de tafel gezeten en bedacht. Er lopen hier wel wat mensen rond. Die zouden zelf ook ondersteuning kunnen bieden aan mensen die ook een lichamelijke beperking of een chronische ziekte hebben. Dus we gaan daar een project voor opzetten. En we gaan coaches werven, echt via een sollicitatieprocedure. En we gaan ze trainen. En we gaan zorgen dat mensen aan elkaar gekoppeld worden om een periode gecoacht te worden.
Want je zegt, die mensen die hebben steun nodig, maar die hebben extra vertrouwen, denk ik, als je zelf ervaringsdeskundig bent?
Absoluut.
Want is dat een noodzaak?
Ja, sowieso is dat natuurlijk ons. Hoe noem je dat?
Is dat de kracht of niet?
Ja, de kracht van het project van Life Coach. Dat het ervaringsdeskundige coaches zijn. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel coaches in Nederland en in Amsterdam ook. Het feit dat dit mensen zijn die zelf ervaringsdeskundigen zijn, maakt dat het makkelijker is. Je begrijpt elkaar beter en het is ook veiliger voor mensen om mee te praten.
En wat wil je bereiken als life coach?
Dat is per persoon verschillend. Ja. En als het aanbod life coach bij cliëntenbelang willen we gewoon bereiken dat er een plek is waar mensen deze mentale steun kunnen krijgen. En dat is, dus als mensen zoekende zijn, dat ze dit als alternatief hebben als ze het niet kunnen vinden.
Zijn het altijd mensen met een lichamelijke beperking?
Of een chronische ziekte. Het is wel lichamelijk, ja. Dit is waar wij onze afbakening hebben gemaakt. En ook omdat met name voor die groep eigenlijk niks op dit gebied georganiseerd is. Vaak gedacht wordt van die mensen redden het wel.
Ja, dat dacht ik ook altijd.
Ja.
Ik denk, er zijn zoveel voorzieningen dat die mensen. Dat is een fluitje van een cent.
Ja, nee, dus helemaal niet.
Dan ga ik naar Gabriel. Ja. Want Gabriel is ook coach geworden. Hartelijk welkom nog.
Hallo.
Waarom ben je coach geworden? Hoe ben je ermee in aanraking gekomen?
Ik zag een advertentie op de website van Cliëntenbelang. En toen ik dat las, dacht ik, wauw, ik voelde gelijk een trilling in mezelf van hey, dit is waarschijnlijk. Ik was op zoek naar. Wat kan ik nu verder nog doen? Want ik was 12,5 jaar bij IKG Signaal. En daar had ik ook heel veel gesprekken met mensen.
Wie is dat? Wat is dat?
IKG? Dat was het informatie- en klachtenbureau voor de gezondheidszorg. Waar mensen konden worden ondersteund voor een klacht in de gezondheidszorg. Of waar ze behoefte hadden aan advies. Hoe ze iets verder konden in de gezondheidszorg. Als ze ergens tegenaan liepen. Maar op een gegeven moment had ik het gevoel van. Ja, wat is nou mijn volgende stap? En dat kon ik niet bedenken, zoals ik vaak dingen niet kan bedenken in mijn leven. Maar ik zag deze advertentie en toen voelde ik gelijk, dit is iets wat goed bij me kan passen.
Ja.
En het coachen is een andere stap dan echt concreet adviseren. Coachen is eigenlijk door middel van een gesprek en door middel van vragen stellen, mensen zelf in feite hun oplossingen te vinden. En als je een beperking hebt, dat heb ik zelf ook wel gemerkt, dan kan de buitenwereld een grote rol spelen, maar ook je eigen binnenwereld kan een rol spelen. Dus het is ook onderzoeken, wat is er, om onderscheid te maken, wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Waar loop ik tegenaan in de buitenwereld? Worden mijn mogelijkheden beperkt door misschien door regelgeving en dergelijke?
Oké, dan ga ik meteen naar René, want dan zeg ik. Zeggen jullie dan Als je een beperking hebt, raak je in een bepaald soort isolement?
Dat kan. Voor veel mensen geldt het zo. Ja, je raakt vaak...
Maar waarom is dat dan?
Je hebt vaak te maken met verlies. Je hebt verlies van werk. Je sociaal leven verandert enorm. Want je kunt niet meer wat je kon misschien voorheen.
Want om even recht te zetten. Het is niet zo dat het zijn mensen die altijd al een beperking hebben gehad. Het zijn ook mensen die op latere leeftijd
vaak mensen die
een beperking
juist
hebben
ook,
gekregen.
Later een beperking. Ja, het kan dat ze al van het begin een beperking hebben gehad. Maar ja, ook veel mensen die een chronische ziekte hebben gekregen of een...
En die hebben het veel moeilijker, denk ik.
Een beperking hebben gehad. Want je komt uit een vol leven met werk, sociaal leven, reizen, nou, noem maar op. Wat je allemaal kan. En opeens verandert heel veel. En voor de een is dat een beperkte verandering. En voor de ander is dat van alles naar thuis zitten en bijna niks meer kunnen. En dan verandert er zoveel. En dan is het vervolgens kijken van hoe zorg ik er nou voor dat ik er nog een zo fijn mogelijk leven heb. Ondanks de beperkingen die ik heb. Met de beperkingen die ik heb.
Ja, want,
vooral,
want een heleboel kunnen dat wel blijkbaar zelf. En een heleboel kunnen het niet zelf.
Ik denk dat iedereen die in zo'n positie komt op een bepaalde manier op zoek gaat naar nieuwe invulling en vervulling van betekenis geven aan je leven. En voor iedereen is het anders waar je dan behoefte aan hebt. Voor de een is het, die behoudt een groot sociale kring en heeft daar niet echt hulp nodig. De ander is dus ik verlies langzaam allemaal bekend. Hoe kan ik weer een sociaal leven opbouwen? Dus dat is, en de ander is iets, ik ben nog steeds in de modus van mijn doen en gaan. En ik vind het heel moeilijk om mezelf af te remmen met de beperkte energie die ik heb. Hoe ga ik daar nou mee om daar niet allemaal in één keer op te maken en het goed te doseren en daar een balans in te vinden? Want, dus voor iedereen is de vraag weer anders waar je mee komt.
Want dan kom ik bij Annemiek en dan zeg ik, dan heb je zelf een beperking, hè? En heb je er dan wel behoefte aan om met andere mensen die ook een beperking hebben te praten? Of zeg je, ik ga liever met de buurman die...
Er zijn natuurlijk verschillende niveaus. Kijk, ik vind het ook leuk om met de buurman af en toe een glaasje wijn te drinken. Maar je loopt toch tegen dingen aan die soms zo complex zijn. Dat het heel fijn is om iemand te spreken die hetzelfde meemaakt.
Noem eens wat op.
Bijvoorbeeld... ik wil werken en ik loop aan tegen hoeveel uren kan ik dat eigenlijk? En wat is verstandig? Wat gebeurt er dan allemaal? Hoe zit dat financieel?
Wat kan ik nog?
Wat kan ik nog? Wat wil ik? Wat past bij mij?
Discriminatie
kom je tegen. Hoe ga je daarmee om? Ik heb zelf een zichtbare beperking. Hè? Dat kan je via de radio niet zien, maar ik heb een zichtbare beperking.
Oké, we zullen het zeggen, dames en heren. Zit in een rolstoel. Dat was ons niet opgevallen nog, maar nu het zegt.
Je hebt heel veel te maken daardoor met mensen die al gelijk een idee over jou hebben. Die ideeën worden op jou geprojecteerd.
Van je kan toch niks.
Je kan toch niks. Mensen doen soms tuttelig tegen je.
Zeer hulpbehoevend met alles bent.
Ja, alsof je niks kan. En hoe blijf je overeind als mens? Hoe doe je dat? En ik heb mazzel met een vrij stevige opvoeding vanuit huis. Maar niet iedereen heeft dat meegekregen. Maar ook zelfs ik in de loop van de jaren. Als je dat jaar in jaar uit over je heen gestort krijgt. Dan moet je wel van goede huizen blijven. Wil jij je rug recht houden? Continu. En dat is heel fijn om eens met iemand te praten. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen. Ligt het nou aan mij dat ik daar last van heb? Bijvoorbeeld. Of ik vind dat zo vervelend. En dan kan het al heel erg helpen als iemand zegt. Nee hoor, dat is helemaal niet zo gek.
Ken jij dat ook, René? Heb jij dat gevoel ook? Mensen om me heen denken. Die is niet helemaal normaal. Dus moeten we een beetje voorzichtig mee omgaan.
Ik heb dan een onzichtbare beperking in die zin. Dat als je me ziet lopen op straat, denk je is niks aan de hand. Waarom is die eigenlijk thuis? Waarom kan ze niet gewoon werken? Dus er zijn ander soort ideeën over. Ik loop tegen andere dingen aan met een onzichtbare beperking.
Lastiger nog?
Weet ik niet. Ik denk anders. Maar niet lastiger per se, maar gewoon anders. En daar heb ik in het begin ook wel moeite mee gehad. En ik merk dat veel mensen die bij ons komen om te gekozen worden ook daar wel moeite mee hebben van de oordelen van buitenaf.
De vooroordelen,
die zijn enorm. En daar moet je mee om kunnen gaan. En dan is het belangrijk dat je om jezelf niet waardeloos te gaan vinden. Wat veel mensen toch wel op een bepaalde manier, je zelfvertrouwen wordt wel daarin aangetast.
Dus Ja, dus Gabriel, ja. Het is voornamelijk een mental coaching wat jullie doen. Oftewel, om in het Nederlands te zeggen, mentale training.
Ja, want niet alleen kom je de ideeën of de verwachtingen van anderen tegen, maar ook je eigen verwachting. Ja, we hebben allemaal denk ik wel de behoefte om erbij te horen, waar dan ook bij. Of zeg maar zogenaamd normaal gevonden te worden, of normaal te zijn, erbij horen en mee kunnen doen. En dan komen, ja, wat dat betreft, is er niet iets raars aan dat de meeste mensen iets meer willen dan ze kunnen.
Ja.
En dat komen mensen met een beperking juist ook tegen. Terwijl ze, laat ik voor mezelf spreken, ik heb nog steeds een neiging al die jaren om meer te willen dan ik kan. En dan kom ik mijn grenzen vrij gauw tegen.
Ja.
En dat willen andere mensen ook.
Ja, want daar heb ik wel eens moeite mee. Dat mensen zeggen, ik wil ook die wandeling op de Chinese muur maken. Ja, maar dat kan niet. Ja, maar dat wil ik toch.
Ja, precies.
Dus je moet ook je eigen grenzen kennen.
Ja, anders jaag je jezelf over de kling en dan maak je dingen erger.
Ja.
Dus
je moet je grenzen ook een beetje gaan herbepalen. Ja. Want wat je eerst kon, kan niet meer. Dus je moet kijken, binnen mijn mogelijkheden, wat kan ik nog? En waar word ik, wat vind ik fijn? Waar word ik blij van? Ja. Binnen mijn mogelijkheden.
Ja. Maar dat zijn dus gesprekken die de mensen hebben. Annemiek had het erover van, dat jullie training krijgen. Mensen komen naar jullie toe om zeg maar geholpen te worden. Of is het een, laten we zeggen, een lotgenotengesprek met elkaar. Dus wat voor training krijgen jullie? En zijn jullie dan professionele coaches?
Nou, zijn het vrijwilligers die coachen. Maar we krijgen wel een echte coachingstraining.
Ja.
Waarbij we ook heel erg kijken naar hoe is dat in ons eigen leven gegaan. Het leven met die beperking en hoe zijn we daar mee omgegaan. Wat zijn al die krachtenvelden. Maar we krijgen ook echt een coachingstraining van hoe voer je zo'n gesprek. En het is anders dan een gewoon lotgenotengesprek. Je hebt wel degelijk dat de coach is de begeleider. En de klant is de vrager. Dus het is de bedoeling dat jij als coach die klant helpt.
Ja. Iemand komt met een bepaald doel en dan
met een doelstelling,
help je diegene daar
naar te kijken.
Ik onderbreek het gesprek even, we gaan straks weer door. We draaien even wat muziek. Hoop ik.
Sunday afternoon. I got nothing to do. Won't you let me sit here, my friend, and share some words with you? My feet are on the ground. My head is in the clouds. What it is you're thinking about. Can we have a conversation? Can we have a heart-to-heart? Old school communication, less than 2 feet apart. Can we have a real connection? I look each other in the eye. So nice to meet you. Hello, how are you? Goodbye.
Een gedeelte van het nummer van Alan Clark, Sunday Afternoon. Het is een, dat u niet gedacht, een Nederlandse popmuzikant, schrijver, producer. Zijn Nederlandse talig debuutalbum kwam uit in 2014. Daarna volgden nog Engelstalige albums. Dit nummer komt uit dit jaar. Leuk nummer wel. Wij hebben, denk ik, aan de telefoon Annemarie Bevers van Gilde Amsterdam.
Dat klopt helemaal. Die heeft u aan de telefoon.
Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Dat ik jullie weer mag spreken. Gilde Amsterdam. Zou u nog eens willen zeggen van wat doet Gilde Amsterdam en waarom bestaan ze eigenlijk?
Ja, nou laat ik zeggen dat wij dit jaar inmiddels al 35 jaar bestaan. Dus dat geeft een beetje duurzame karakter aan van de organisatie. Gilde Amsterdam, wat het nu is, is dat wij een heleboel activiteiten, projecten in huis hebben. En dat varieert van loopbaan tot samenspraak voor anderstaligen, tot ondersteuning laaggeletterden, loopbaanontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld mee in Mokum stadswandelingen. Maatje meer voor een maatje minder voor kinderen met obesitas. Dus wij hebben eigenlijk allemaal vrijwilligers in huis die op die verschillende projecten die wij hebben andere mensen ondersteunen. Dus we zijn eigenlijk, ja, we zijn er omdat andere mensen een vraag hebben waar ze bij geholpen willen worden. En wij hebben dan zo rond de 800, 850 vrijwilligers die daar dus voor in de organisatie zijn. En er zijn voor andere mensen.
Maar jullie zijn gewoon een professionele organisatie. Gerund
dat
door vrijwilligers. Ja, maar dat zei je wel. Maar met vrijwilligers, hè?
Ja,
want als ik naar die project, wat zijn jullie voornaamste projecten? Is dat op taalgebied of niet?
De twee grootste projecten zijn inderdaad de twee taalprojecten. Dus dat is, dat heet bij ons samenspraak. Dat is met anderstaligen, zeg maar, informeel spreken. Zo'n 1,5 à 2 uur per week. En daar zit geen woord Engels bij, of Frans, of Duits, of wat dan ook. Dat is echt op Nederlandse basis. En het andere grote taalproject, dat heet bij ons Taal voor het Leven. En dat is een project waar laaggeletterden, zowel degene die zeg maar tweetalig zijn als die dus NT2 als NT1. En daar worden mensen al naar gelang de vraag die ze hebben. Sommigen hebben moeite met computers, sommigen hebben moeite met schrijven. Anderen kunnen moeilijk lezen. Dus er ligt een vraag vanuit de laaggeletterden en daar gaan wij ze bij ondersteunen.
Ja, want er stond vorige week een uitgebreid artikel in de krant over de grote laaggeletterdheid in Amsterdam.
Ja, er zijn er 150.000 volgens de laatste berekeningen.
En die moeten hulp hebben. Hoe komen die mensen bij jullie terecht? Of hoe komen ze überhaupt aan hulp? Want het schaamtegevoel is natuurlijk groot.
Dat is heel groot. En mensen, ja, die hebben heel lang niet, zeg maar, durven aangeven dat ze een probleem hadden, hè, met lezen en schrijven. Dus het is niet analfabeten, maar echt, het zijn mensen die laaggeletterd zijn. En wij zeggen altijd van, deze mensen hebben heel lang eigenlijk de beste smoezen gehad om bijvoorbeeld, ja, ik heb mijn bril niet bij me, of kun je het even voorlezen, want hè, ik zie het niet zo goed. Nou, heel veel variaties daarop. En dat zijn de mensen die, denk ik, door mede nu dat er zo'n aandacht voor komt en dat het helemaal niet erg is als je het niet kan lezen, schrijven of slecht kan lezen, schrijven. Dus wij hoopten ook altijd dat hoe meer publiciteit er kwam en hoe meer aandacht ervoor zou komen, dat veel meer mensen, ja, toch nu eindelijk die stap maken om geholpen te willen worden.
Want moet ik dan concluderen dat het bijna allemaal oudere mensen zijn die bij jullie aankloppen?
Nee. Nee, het zijn ook jongeren. Ouderen zijn wel.
Wat vaak zijn jongeren?
Ja, jongeren.
Twintigers, dertigers.
Nee, dan ben je jong. Ja, nou weet je, mensen vanaf de 30. Het zijn ook mensen die 50, mensen die 60 zijn.
Maar we hebben hier toch onderwijs in dit land?
Jawel, maar ook daar is het niet altijd goed gegaan.
Nee.
Dus er begint nu ook heel veel aandacht te komen voor de wijze waarop, zeg maar, in het onderwijs aandacht besteed wordt aan
de Nederlandse taal.
Hier moeite mee, ja. En inderdaad ook niet alleen taal, maar ook met rekenen, met de computer. En ik moest eigenlijk toen ik het hoorde van het interview, toen moest ik nog heel erg terugdenken aan heel lang geleden. Dat ik iemand in mijn klas, ik ben onderwijzeres geweest, dus dat was mijn voorgeschiedenis. Maar dat ik iemand in de klas had waarvan je dacht dat hij heel goed kon rekenen. Maar die leerde letterlijk en figuurlijk alles uit zijn hoofd en wist totaal niet hoe je moest rekenen. He, dus het is ook zo'n voorbeeld van, we hebben onderwijs, maar hoe gaat het dan? Ja, dan kom je aan het einde van de rit erop uit dat iemand absoluut niet kan rekenen.
Dus dat weten ze heel goed te verbergen dus.
Ja, dit is ook inderdaad wat wij heel vaak zien. Maar ook een drempel Wij proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn, dat mensen ook zich veilig voelen bij ons. En dat ze zich ook echt kunnen melden, komen ze gewoon hier voor gesprek. En in dat gesprek proberen we inderdaad te zoeken naar van, hè, waar liggen de problemen, waar heb je moeite mee, wat zou je graag willen leren. En dat koppelen wij dan uiteindelijk aan een vrijwilliger die nou, meestal in de buurt woont. Ze spreken ook altijd in de bibliotheek af. En dan ook even kijken of ze gezamenlijk nog iets hebben van een hobby of zo, waar ze dan ook nog over kunnen praten. Dat het ook nog leuk is en dat het soms ook nog gezellig kan zijn. Maar voornamelijk is het dus oefenen met de verschillende programma's achter de computer op basis van de behoeften.
En wordt er wel een doelstelling aan gekoppeld?
Wat zegt u?
Wordt er wel een doelstelling aangekoppeld?
Ja, het is vrij moeilijk om te zeggen van zit aan het begin van het traject op niveau 1 en zit aan het einde van die 6 maanden op niveau 3.
Maar niet zo, ga morgen maar multatuli lezen. Zo is het niet.
Nee, nee. We hebben trouwens wel hele leuke boekjes. Dat zijn de hertaalde boekjes om te voorkomen dat volwassen mensen in de kinderboeken moeten gaan zitten lezen. Dat zijn vooral boekjes waar hele korte zinnen gebruikt worden. Hè? Dus dat mensen ook echt dat kunnen lezen. En daar zitten dus echt ook hertaalde romans in. Dus Herman Koch bijvoorbeeld zit daarin. Dus dat wordt ook steeds meer uitgebreid. Zodat mensen ja, op volwassen niveau kunnen lezen in plaats van in een kinderboekje. Ja.
Mijn collega Rijnmond wil ook nog graag een vraag stellen.
Ja, ik was erg benieuwd. 35 jaar lang, dat is lang hè?
Ja, lang,
hè? Ook, wat zijn nou de resultaten? Kun je resultaten geven?
Nou, de resultaten bij ons... wij hebben voor elk project eigenlijk andere resultaten. Ik pak even een voorbeeld. Maatje meer voor een maatje minder. Dat is, die krijgen kinderen tussen 4 en 16... Ja. kunnen een maatje krijgen van ons... die ze gaat helpen, ondersteunen... in nou zeg maar het sporten leuk vinden... gezonde voeding, ook binnen het gezin... de resultaten, wij gaan niet met de weegschaal zitten, maar wij hebben heel veel contacten met, wij noemen dat altijd de formele zorg, hè? Dus de zorg die uit de betaalde hoek komt.
Ja.
En de resultaten die je daarin ziet, en dat is nog niet in cijfers vast te leggen, bijvoorbeeld dat een kind veel meer zelfvertrouwen krijgt, want vaak worden kinderen gepest met hun gewicht.
Ja.
Dat we ze leren dat er sporten of activiteiten zijn buiten alleen maar een gymles of wat dan ook. Dus we gaan ze motiveren om daar naartoe te gaan. We gaan dan in eerste instantie ook mee. Wij mogen gelukkig gebruik maken van de ANWB-fietsplan. Zodat we bijvoorbeeld voor kinderen die geen fiets hebben... maar toch naar een sportactiviteit wil die iets verder uit de buurt ligt... dat ze daar toch heen kunnen.
Ja.
En wat we na een jaar... en dan zit je veel meer ook op deels op een emotie... deels op inderdaad het afvallen. Want dat horen wij dan terug van de formele zorg. Dat bijvoorbeeld die kinderen inderdaad afgevallen zijn. Maar ons belangrijkste insteek is dat we... kinderen leren dat bewegen leuk is, dat gezonde voeding goed kan zijn. Dus al die dingen die erbij horen.
Ja. En, maar hoeveel, sorry dat ik onderbreek, maar hoeveel mensen heeft u in die 35 jaar lang nu kunnen helpen?
Zo, en ik zit hier 10 jaar. Dat is een goede vraag van u, maar ik vind het, ik kan die vraag denk ik moeilijk beantwoorden. Want het zou mooi zijn. Nou, ik denk wel dat we een heel eind komen hoor. Want we hebben er echt duizenden op jaar. Nou, laat ik zeggen. Ik zit even uit mijn hoofd te tellen. Ik denk toch zo'n 800 tot 1000 als ik puur even op de projecten kijk per jaar.
Ja.
En we hebben natuurlijk wisselende projecten. Hè? Dus maatje meer, maatje minder of taal voor het leven. Dat zijn de meest recente projecten. En ja, taal voor het leven. Wij hopen op jaarbasis, en dat hangt ook een beetje af van de bestand van vrijwilligers die je beschikbaar hebt. Hopen wij toch op zijn minst tussen de 100 en de 150 mensen te kunnen ondersteunen.
Okay.
Ja, vanaf 35 jaar geleden. Ik zou het u even niet durven zeggen, maar duizenden in ieder geval.
Okay. Dank u wel.
Afsluitend zou ik aan u willen vragen, hoe kunnen mensen bij u terechtkomen? Hoe zouden ze dat het beste kunnen doen?
Nou, voor mensen die niet op de computer kunnen werken, zou ik zeggen, bel ons op 020-625-4450. Of stuur ons een bericht, dat kan kort en bondig. Dat kan naar info@gildeamsterdam.nl. Of ga gewoon op onze prachtige website kijken, www.gildeamsterdam.nl. En daar vind je alles terug wat je moet weten. En ook aanmeldformulieren.
Bedankt voor de informatie en veel succes met jullie organisatie verder.
Dank je wel.
Ja, oké, dag.
Dag.
MUZIEK on my own that way. Just sat by myself all day. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling.
Dat was Lily Allen met Smile. Die is een Engelse singer-songwriter. Haar debuutalbum All Right Still kwam uit in 2006. Dit nummer komt uit 2008. En ik denk dat we nu Peter aan de telefoon hebben. Ben je daar, Peter?
Hoor je mij?
Ik hoor je. Je komt helemaal uit een heel diep gat naar boven. Maar nu hoor ik je, Peter.
Oh.
Wij zijn in grote afwachting van je column.
Oké. Duurzaamheid en gezondheid. Ja, ik eet wat vaker een vegetarische burg of vales. Want dat is gezond voor je en wat minder vlees. Dat is wel duurzamer. Ook vlieg ik bijna niet. Vliegen is mega vervuilend. Maar dat heeft vooral een financiële achtergrond. Ik heb er geen geld voor namelijk. Op vakantie ga ik trouwens überhaupt nauwelijks. Wat ook duurzaam is natuurlijk. Mijn enige uitje is een weekje in de zomer bij mijn ouders op de boot. Ik verplaats me vooral op de fiets door de stad. Heb ook een hekel aan het openbaar vervoer. Dat overal moet stoppen bij haltes en stoplichten. Dat fietsen is natuurlijk ook mega duurzaam. Een rijbewijs heb ik niet, dus autorijden zit er niet in. En een brommer heb ik ook niet. Fietsen is gezond en bovendien goed om af te vallen. En ik scheid mijn afval. Vroeger deed ik dat nooit. Totdat een vriend mij erop wees dat het toch niet kon dat ik als GroenLinkser mijn afval niet scheidde. Ik scheid nu plastic, rest, papier en glas. Een groenbak hebben we hier niet. Inmiddels ben ik GroenLinkser af. Ik wilde mijn contributie niet betalen en toen hebben ze me maar uitgeschreven. Terwijl ik daarvoor jarenlang gratis lid was. Want toen zeiden ze, we hebben liever een lid dat niet betaalt dan dat je opzegt. Maar de tijden veranderen. Blijkbaar hebben ze nu geen behoefte meer aan niet betalende leden. Wat doe ik nog meer aan duurzaamheid? Ik zet de kachel een graadje lager. Soms zet ik de kachel niet eens aan, ook al is het maar 15,5 graden in huis. En ik zet hem nooit hoger dan 19 graden. Maar of dit nu zo ingegeven is door milieubewustzijn, eerder om geld te besparen. Douchen doe ik ook altijd kort, inzepen, afspoelen en dan weer eronder uit. En niet elke dag. Wat water onder je oksels klotsen kan toch ook zo nu en dan. En dan goed spuiten met deodorant. Niet fris, toch fris, noemt mijn zwager dat. Of die deodorant nou zo duurzaam is, dat weet ik niet. Maar drijfgassen heb je tegenwoordig toch niet meer. Verder heb ik 's avonds maar vaak 1 lampje aan in huis in plaats van 6 of 7 lampen die ik in mijn huiskamer heb. Dat bespaart natuurlijk ook het milieu. Een paar weken geleden hebben ze een elektrische fan voor de afzuiging geplaatst in mijn badkamer. Dat ding gaat aan als het licht aangaat en maakt ontzettende herrie. Bovendien blijft de fan nadat het licht weer uit is gegaan 10 minuten draaien, een ontzettend rot geluid. Natuurlijk kan ik ook instellen dat de fan minder lang blijft draaien, bijvoorbeeld 5 minuten, maar volgens de installateur moet het 10 minuten aanstaan omdat je anders vochtproblemen blijft houden. Ik heb echt helemaal geen vochtproblemen in de badkamer. Ja, bij mijn balkondeur in de woonkamer en bij mijn woonkamerramen, daar zit wel wat vocht. Maar of die fan in de badkamer daar nou tegen helpt. Maar ik doe dus nu vaak een plasje met het licht uit, zodat die rotfan niet aangaat. Dat bespaart ook weer energie. Bovendien gebruik ik de stopknop op mijn toilet bij een plasje, wat weer water bespaart. Wat valt er nog meer over duurzaamheid te zeggen? Zomers barbecue ik haast nooit. En dan bedoel ik barbecuen op de ouderwetse manier met veel vlees. Natuurlijk zou je ook groenten kunnen barbecuen. Dat kan dan weer wel, maar dat doe ik ook amper. In ieder geval is dat barbecuen met al dat vlees niet duurzaam, maar dat doe ik dus haast nooit. Een ander probleem met duurzaamheid is die enorme plastichoop die we produceren. Maar ik weet niet goed hoe ik daar omheen kom. Bij de supermarkten waar ik kom zit alles nu eenmaal veel in plastic. Ik zou wel minder plastic willen gebruiken, maar dat lukt dus niet. Er schijnt wel een nieuwe trend te zijn, naked shopping. Dat wil zeggen dat producten dan niet in plastic zijn verpakt, maar los in de winkel liggen. Echter, zo'n winkel heb ik nog niet ontdekt. Wat verder natuurlijk duurzaam is, is het gebruik van heroplaadbare batterijen. Maar die heb ik niet overal in huis, slechts in een paar apparaten zoals mijn telefoon. Ik heb gewoon een dektelefoon, wat slecht voor de gezondheid zou zijn. Net als wifi-straling en 4 of 5G-masten. Maar ik heb de wifi gewoon aan. Tijd voor een alu-hoedje. En lampen. Alleen ouderwetse gloeilampen zouden volgens mijn buurvrouw goed zijn voor de gezondheid. Alle andere verlichting, zoals LED of spaarlampen, zouden slecht zijn voor de gezondheid. Maar daar valt dus nog wat te winnen. Geen batterijen meer kopen die niet heroplaadbaar zijn. Oh ja, en dan de was. Wasverzachters zou ook slecht zijn voor het milieu en gebruik ik al lang niet meer. Ik gebruik de schoonmaakazijn, wat ook niet goed is voor het milieu, maar nu gebruik ik huishoudazijn als wasverzachter. Wat beter is voor het milieu. Nou ja, volgens mij ben ik aardig op weg wat betreft duurzaamheid. Chapeau!
Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei. Und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii, yeah. Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht. Und wird uns der Alltag hier zu grau? Pack ich dich ein, wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Erfahren, aber dir vertraue ich's an, weil du sicher aufbewahrst. Meine Area 51, manchmal drehen wir uns im Kreis. Aus einer Kleinigkeit wird Streit, aber mehr als 5 Minuten kann ich dir nicht böse sein. Yeah. Mach ich dir was vor, fällt's dir sofort auf. Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf. Manchmal wiegt der Alltag schwer wie Blei. Sind wir zu zweit, scheint alles so leicht. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit. Du und ich, so jung auf diesem alten Polaroid-Bild.
Dit was Namika met Lieblingsmensch. Het is een Duits-Marokkaanse rhythm and blues zangeres. Die wordt zeer geapprecieerd in Duitsland en ook in andere landen in Europa langzamerhand. Dit nummer komt uit 2015. We gaan door met het gesprek over Life Coach. En dan kom ik bij zowel Annemiek als René als Gabriel terecht. Met een case-vraag. Nou, in mijn omgeving heb ik helaas een aantal mensen die... een hersenbloeding hebben gekregen. Eén is net thuis en buitengewoon gedeprimeerd en depressief. Nou, hoe langer ze thuis zijn, hoe meer gedeprimeerder ze worden, denk ik. Nou, kom ik als zo'n klant bij jou en wat ga jij dan doen? Wat kan je voor ze betekenen? Hoe zou je dat aanpakken?
Nou, sowieso mensen die zich melden bij Life Coach krijgen eerst een kennismakingsgesprek met mij als coördinator. En dan ga ik kijken of het een vraag is die Life Coach kan behandelen. En,
maar ze hebben toch geen algemene vragen, of wel?
Nou, in dat gesprek kan je wel even gaan kijken wat de vragen zijn. Er wordt wel altijd gevraagd van wat zou je met de coach willen bespreken? Waar wil je het over hebben? Wat is het doel waar je aan wil werken? Niet iedereen heeft al heel duidelijk een doel, maar vaak wel een aantal vragen. Die zet ik dan in een verslagje. En dan gaan we kijken, tenminste voordat ik dat verslag maak, ga ik al kijken tijdens dat gesprek. Is dit een goed onderwerp voor Life Coach? En bij NAH is wel een ingewikkeldheidje, hè? Niet aangeboren hersenletsel. Omdat dat kan vergaande gevolgen hebben. En die depressie die kan ook door de schade komen die er in het brein is opgelopen. En dan wordt het heel moeilijk om dat door een life coach zeg maar, te behandelen. Dus daar wordt wel naar gekeken.
Dus je kijkt per geval of het zinvol is om dat te doen?
Ja, we willen geen mensen valse hoop geven. En we moeten het wel kunnen, vinden wij. Dus we willen dat integer aanpakken.
Dan mensen ook wel verwijzen naar een andere hulpverlening. Ja. Soms kan het ook naast elkaar bestaan. Dus dat je met je vraag bijvoorbeeld je depressie naar een behandelaar gaat die daarin gespecialiseerd is. En bij ons komt met dingen van, goh, ja, mijn leven is nu zo veranderd. Ook wel praktisch gezien van, hoe ga ik daarmee om? Maar ook, ja, dat we onze ervaringsdeskundige daar wel voor kunnen gebruiken. Maar de depressie op zich, daar doen we dan niet
iets mee. Gaat het dan altijd over praktische zaken? Zeg je nou, je kan daar je stoel halen, je kan daar een trap krijgen?
Nee, juist niet. Nee. Meer van, hoe vul je leven op een andere manier in? Dus dat is vaak een vraag. Ook qua werk, sociaal, energie. Nou, noem maar. Dat zijn echt.
Hoe communiceer ik bijvoorbeeld met mijn omgeving over de dingen die ik niet meer kan?
Ja.
Dat is soms best moeilijk voor een omgeving. Een omgeving moet er ook aan wennen.
Oké, Gabriel, dan kom ik bij jou. Ja. En dan zegt Annemiek tegen je: nou, ik heb met mevrouw die en die gesproken. En. Ga jij dat maar doen? En dan zeg je, nou ja, heb jij een intakegesprek? Neem ik aan, met zo iemand. En dan zeg je dan, ja, dat is niks voor mij, dat moet een ander doen. Of
dat kan.
Accepteer je het altijd?
Dat kan. De cliënten kiezen zelf. Hè. Ze kunnen kiezen uit.
Ga je op een bank zitten met z'n allen?
Nee, en dan
we hebben eerst een soort van digitale bank waar mensen kunnen kiezen uit onze profielen. En als een profiel aanspreekt, dan kan iemand voor mij kiezen of voor een andere coach.
En staan jullie profielen op de website?
Op de website, ja. Als iemand denkt, nou, bij deze coach lijkt me wel.
En Annemie kan daar ook.
Maar dan nog, als ik een eerste gesprek heb, dan kan het alsnog niet klikken, natuurlijk. Dus het is toch een beetje zoeken van passen wij bij elkaar? Kunnen we.
Ja. Maar Annemie, doe jij de eerste selectie? Of is dat een raar woord eigenlijk?
Dat is een heel raar woord.
Ja, oké, neem me niet kwalijk.
Wij hebben als uniciteit eigenlijk dat klanten hun eigen coach mogen kiezen. Dat gebeurt bijna nooit in de hulpverlening, maar bij ons wel. Soms zijn er mensen die zeggen van, kan je mij een advies geven? Of kan je me wat meer vertellen? Op de website staat een korte profiel met een fotootje van de coaches. En ik heb dan nog een iets uitgebreidere profielfolder die ik ze overhandig. Mogen ze rustig thuis nog een keer naar kijken. Als ze willen dat ik iets daarover vertel, dan doe ik dat. En dan zeggen ze, maak meestal een eerste en een tweede keus. Van nou, ik zou graag door die. En dan ga ik kijken of die coach op dat moment beschikbaar is. En dat zeg ik dan wel. Ik moet wel kijken of de coach beschikbaar is. Als ik dat van tevoren weet dat de een of de ander helemaal vol zit, dan zeg ik dat ook alvast. Dan kunnen mensen in hun keuze dat meenemen. Maar als ze zeggen, ik wil toch graag wachten op die persoon, dan kan dat.
Want het lijkt me zo ongemakkelijk. Want je komt dus bij een cliënt. En dan kom je bij de cliënt binnen. En wat heb je eigenlijk? Stort je hart maar uit? Of?
Nee, natuurlijk niet. Nee, ik heb een aantal vragen. Ik we vragen wat is de beperking waar je last van hebt? Het begint eerst eigenlijk met dat naam en adresgegevens en hoe heb je ons gevonden. Dat vinden we ook interessant om te weten. En dan gaan we kijken wat kom je tegen met de beperking die je hebt. Hoe lang worstel je daar al mee?
Ze zeggen ik wil gewoon gelukkig worden en ik wil me weer lekker voelen.
Dat zegt niemand zo zomaar. Dat is altijd een heel verhaal en mensen hebben altijd heel veel meegemaakt. En dat vertellen ze. En dan zeg ik vervolgens van... en waar zou je dan graag met een coach over willen praten? En natuurlijk stel ik een aantal handige vragen in dat gesprek.
Wat zijn de handige vragen dan? Meen je wel wat je zegt? Of,
Nee, natuurlijk niet. Van waar loop je tegenaan? Wat vind je belangrijk in het leven? Werk je nog of werk je niet? Is dat een vraag die je hebt? Ik probeer heel veel open vragen te stellen, zodat mensen hun verhaal... En je haakt in op... Ieder gesprek loopt anders, Jan. Ik heb gewoon geen standaard.
Ga ik naar Gabrielle en dan zeg ik... Gabrielle, jij komt ergens binnen en raak je er dan emotioneel bij betrokken? Want dan kan je het niet meer doen. Of wel? Kom zo weer Gabrielle toe.
Iemand komt binnen met een vraag. Veel dingen herken je ook vanuit je eigen situatie vaak. Kom je toch echt dingen tegen, ja, dat herken je. Dat moet je wel zorgen dat je daar een scheiding in houdt. Dus dat je niet je eigen dingen meeneemt en daarin gaat adviseren. Bijvoorbeeld, daar zijn de coaches niet voor. Dus je gaat kijken van wat voor mij werkt, hoeft voor een ander niet te werken. Dus iemand komt met een vraag bij mij, maar de oplossing hoeft niet hetzelfde te zijn op de manier hoe ik het heb aangepakt. Dus we gaan echt kijken van, goh, wat helpt jou? En daar komen allerlei vragen aan te pas om te kijken van, waar zit het in? Wat speelt er allemaal mee?
Okay,
ik vraag ook van, wanneer is het voor jou, wanneer is het geslaagd, dit traject voor jou? Dus dan heb je ook een goed beeld.
Dan komen we bij Gabrielle en zeg ik, hebben jullie dan als mensen met een beperking allemaal een gemeenschappelijke deler? Dus we hebben allemaal één ding wat we allemaal wel voelen, of niet?
Mm. Nou, het moeite hebben met beperking. René zei het in het eerste deel al. Als je van jongs af aan een beperking hebt, dan is dat iets wat er gegeven is.
Is dat makkelijker?
Maar dat kan moeilijk zijn. Dat hangt natuurlijk ook van de persoon af. Want als je in de maatschappelijke context of sociale context van nu... dingen wil doen die je niet kunt, dan is het belangrijk dat je het aan jezelf kunt toegeven. Dat je een beperking hebt en dat je dus je verwachting toch iets lager moet zetten.
Okay.
Want je kunt jezelf ongelukkig maken door meer te willen dan je kunt. Maar heb je dus tijdens je leven een beperking, dan kom je ook een soort rouwproces tegen van ik kan niet meer dit en ik kan niet meer dat. Mm. En als je dat overslaat, dan kom je in een aardig behoorlijk gevecht met jezelf terecht. En dat kan ik herkennen.
Want nou, mensen accepteren het niet.
En dat kan ook onbewust zijn. En dat heb ik bij mezelf ook meegemaakt.
Dan kom ik nog even bij Annemiek. Want de tijd denkt. En dan zeg je tegen Annemiek, dat zegt de. En René zei het net al. Je komt bij iemand en dan ga je een doelstelling op papier zetten. Of ga je een doelstelling doorspreken?
Nou, je gaat kijken naar de vraag die mensen hebben. Dat staat in het verslag van de kennismaking. En dan ga je met die persoon kijken van hoe gaan we aan die vraag werken en wanneer. Vind jij het voldoende dat er aan die vraag werkt? Dus, maar die vragen zijn soms, ik wil meer activiteit ontplooien.
Ja, dat moet je zelf doen, zeg je dan.
Nee, dat zeggen wij dan niet.
Okay.
Dat zeggen we, gaan kijken hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Maar dan kan het doel zijn, zoeken naar een activiteit. Het kan ook zijn leren communiceren met mijn omgeving. Dan is dat het doel. Het doel is dan leren communiceren met mijn omgeving. En dan kan je een heel wat gesprekken over voeren van wat dat allemaal in de weg zit en wat je allemaal tegenkomt.
Je kunt ook kijken van mijn energie. Hoe kan ik mijn energie zo Menen ze dat ik meer activiteit aan kan.
Ja.
Dat kan ook nog. Dus
en ik wil
wel
gewoon iets zeggen over dat accepteren. Ja. Accepteren.
Zelfmedelijden kom ik dan al mee.
Accepteren zijn we voorzichtig mee. Het is meer erkennen dat er een probleem is. Okay. Maar mensen mogen ook dingen willen. Hè? Ik heb zo vaak gehoord, dat kan jij niet. Dus als jij van jongs af aan een beperking hebt, dan moet je ook durven dromen. En durven kijken, hoe kan ik dat wel bereiken? Ja. En daarbij natuurlijk een stukje realiteit zien. Dus daar naar kijken. En zelfmedelijden komen we weinig tegen, moet ik zeggen. Er zijn toch heel veel powerful mensen. Het is echt niet dat het bij ons de zielige mensen aankomt.
Op het moment dat je een stap zet om een coach te doen, dan wil je ook.
Ja.
Je wil iets. Dus je wil meer.
Zo. Hartelijk bedankt. Het is weer het einde van deze uitzending. Dank aan onze luisteraars, onze gasten natuurlijk. Michiel en Beb voor de techniek. Raymond voor de co-presentatie. De muzieksamenstelling is van Eva Hartog. Volgende week zijn we er weer, ook dan met een programma dat de moeite waard is. U kunt onze programma's terugluisteren op radiosignaalsalto.nl. En u vindt ons verder op Facebook en Twitter. En ik wens u alvast een buitengewoon prettig weekend. En tot volgende week. Dag hoor.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.